Geliefde gemeente, jongeren, ouderen en alle die meeluisteren via de moderne media, alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat u voor, dominee H. de Bruyne uit Ermelo. De schriftlezing is uit Genesis 41, van vers 56 tot Genesis 42 tot vers 25 en Markus 8, van vers 27 tot 35. Thema van de dienst is Jozef broers beproefd. Mededelingen van de kerkraad. Op dinsdag 9 februari is overleden broeder Hendrik Willem Krommendijk in de leeftijd van 74 jaar. Gewoond hebbende Klokkengat 4 in Lunteren. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal op DV dinsdag 16 februari worden gehouden om 13:30 hier in de Penielkerk. Deze is toegankelijk voor de genodigden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in Lunteren. De gegevens met betrekking tot online condoleren en de livestream betreft u op ons intranet onder gemeentenieuws. Zo dadelijk na de aanvang van de dienst zullen we broeder Krommendijk gedenken. Volgende week zondag 21 februari is in de morgendienst wijk 6 uitgenodigd en in de middagdienst wijk 5. De bedoeling, de uitnodigingen hiervoor worden op vrijdagavond verzonden. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk, de derde collecte voor het bouwfonds. U kunt deze collecte bijdragen per bank overmaken op de bekende banknummers, dat aan het eind van de dienst ook op het scherm vertoond zal worden. We gaan nu luisteren en zingen de schoolpsalm, psalm 91, vers 1. De kerkraad wenst u, jullie en in ieder een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Bij de mededelingen is al aangegeven dat wij zouden stilstaan bij een bijzonder belangrijke mededeling. En ik wil u ook vragen op te staan. Op 9 februari is na een kort ziekbed overleden onze broeder Hendrik Willem Krommendijk in de leeftijd van 74 jaar. Enkele dagen voor zijn overlijden leek hij nog helemaal gezond. Vorige week zondag kreeg hij erge hoofdpijn. In het ziekenhuis werd hersenvliesontsteking geconstateerd. Het ging snel slechter met hem en dinsdag is hij overleden. Broeder Krommendijk hield zich vast aan het woord genade. Dat vulde zijn hart en zijn leven. In al het verdriet is dat voor de familie een geweldige troost. En wij willen hem nu gedenken door te zingen Psalm 103... de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij willen nu gaan luisteren naar de wet van de geboden en daarna luisteren we naar Psalm 26, vers 2. Beproef mij vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2, na de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de samenvatting van deze wet heeft Christus ons geleerd in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij ons nu verootmoedigen, onze schuld belijden, de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, om de opening van zijn woord en zijn heilige geest. En wij willen ook onze voorbeden en dankzeggingen doen. Barmhartige Heere, u bent de God die ons toetst. We hebben dat zingend gebeden. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Ja, Heere, ons leven, ons hele leven ligt open en bloot voor u. En alle dingen die zich bij ons afspelen, alle dingen die we hebben gedaan, alle dingen waar wij ons in hebben begeven, waar we in betrokken zijn geweest, u kent ze en u ziet ze. En u weet ook wat er diep in ons leeft. En wij spreken dat hier ook uit in ons gebed. Want, Heer, het is ook goed dat we dat belijden. En dat we dat hier voor neerleggen, dat we het weten. En nu zijn we hier vanmorgen, Heer, bij u, als het ware, op appel gekomen. Wij zijn hier voor uw aangezicht gekomen. Met een klein aantal van de gemeente in de kerkzaal. En het grootste deel van de gemeente op andere plaatsen, in de huizen. Maar waar we ook zijn, Heren, we zijn hier samen in de geest met elkaar verbonden voor uw aangezicht. En u toetst onze gangen. We hebben ons mogen spiegelen aan de woorden van de Heilige Wet. En Heren, dan moeten wij belijden dat er zoveel in ons leven is wat niet deugt en wat afwijkt van uw heilige wil. Wij belijden u onze zonden en we bidden u of u ons wil vergeven. Alles waarin we van u afgeweken zijn. Al die dingen waarin we verkeerd hebben gedacht, verkeerd hebben gedaan. Al die dingen waarin we foute beoordelingen hebben gemaakt, fout hebben gesproken misschien, tegen anderen, over anderen. Heren, u weet dat alles. En u weet niet alleen de dingen die onszelf nog helder voor de geest staan, die wij ons herinneren en die wij hebben ontdekt. Maar u kent ook alle dingen die onszelf verborgen zijn. Of die we misschien verdrongen hebben. Heren, we leggen het voor u neer en we roepen u aan. Wees ons genadig en wil ons reinigen van al die zonden en zie ons aan in genade in Jezus Christus, uw Zoon, die het Lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij danken u, Heren, voor alles wat u ons gegeven hebt in de afgelopen week. Wij danken u voor uw zorg over ons leven. Wij danken u voor eten en drinken en onderdak. We danken u voor warmte in deze hele koude week met strenge vorst. Wij danken u voor alle medische zorg die we mochten ontvangen waar dat nodig was. We danken u voor de mensen om ons heen, in de gezinskring, in de familiekring, de wijdere cirkels in ons leven, ons werk, opleiding, school. We danken u voor goede buren, Heren, voor de mensen om ons heen. Wij danken u voor uw hulp en uw kracht bij alles wat we mochten ondernemen in deze week. En we bidden ook, Heren, dat u het wil zegenen, alles wat we mochten doen, en dat het mag blijken tot eer van uw naam geweest te zijn. Heren, nu zijn we hier vergaderd en samengekomen voor uw aangezicht. En we zijn verlangend om te luisteren naar uw woord. En we willen u bidden, Heren, wil dat woord, als we straks naar gaan luisteren, ook voor ons open doen. Wilt u ons aanspreken door de woorden van het Oude Testament en door de woorden van het Nieuwe Testament? En wilt u door uw geest geven dat hetgeen wij horen en meelezen, dat dat ons hart zal raken? En wilt u ook maken dat het daar een uitwerking zal hebben? Heer, wilt u uw zegen geven over het spreken en over het luisteren? Dat bidden we ook over de verkondiging van uw woord die daarop zal volgen. Wilt u ook de prediking zegenen, dat het mag zijn naar de mening van uw Heilige Geest. Heren, wil ons daarin ook allen sterken bij het uitleggen, het toepassen, het spreken van uw woord en het luisteren daarnaar. Heren, dat bidden wij niet alleen voor hier in de eigen gemeente, maar we weten ons ook verbonden met heel uw kerk, al uw volk overal op deze aarde, die broederschap van die onnoembaar velen. U kent allen. U weet wie ze zijn, die van u zijn en die bij u horen. Wil overal waar uw volk vergadert, daarbij zijn. En willen in het bijzonder alle sterken en bemoedigen voor wie het moeilijk is om samen te komen, soms zelfs onmogelijk, omdat er repressie is, vervolging. De Heere wil de broeders en zusters die onder zulke omstandigheden leven, bemoedigen en sterken. Wij bidden u voor alle zieken. Wij bidden u voor mensen die in nood geraakt zijn in de afgelopen tijd, die bekneld zijn, die heel veel hinder ondervinden van het coronavirus dat nog steeds rondwaart en zich ook weer steeds voordoet in andere varianten die weer bedreigender lijken te zijn. En voor de een zijn die omstandigheden moeilijker dan voor de ander. Maar u weet, Heere, hoe we zijn. U kent onze angsten, u kent onze zorgen. Wij bidden u, Heere, wil toch helpen en wil geven dat wij ook uw stem in al deze dingen mogen verstaan. Maar wilt u ook maken, Heere, dat deze plaag weer voorbij mag gaan. Heere, we willen u bidden voor allen die uw naam aanroepen in nood of u hun gebeden wilt verhoren. Wij willen in ons gebed ook denken aan de familie Krommendijk. Wij willen denken in bijzonder aan zuster Krommendijk, die nu als weduwe achterblijft. Wij bidden u voor haar. Heere, wil haar ondersteunen. Wil haar troosten met de troost waarmee u alleen zelf kunt troosten. We denken ook aan de gezinsleden, aan de dochters, in het bijzonder ook de familie Langelaar hier in de gemeente. Heer wil hen ook helpen en wil maken dat ze mogen merken dat u er bent. Wilt u uw heilige naam waarmaken, Heere, in deze dagen, in deze moeilijke tijd voor hen. Barmhartige God, wij willen u bidden voor allen die in moeilijke omstandigheden leven, die te kampen hebben met problemen, misschien in de familiekring, in de gezinskring. Wij zullen zo dadelijk uit uw woord gaan horen over een familie waar ook heel wat zich afspeelde, waar veel verscheurdheid was ontstaan, maar hoe u ook, Heere, daarbij was, ook in de jaren dat er misschien door velen helemaal niet meer zo aan u werd gedacht. Heere, u blijft trouw. En wilt u ook uw trouw bewijzen overal in de gemeente en buiten de gemeente waar mensen, Heere, u misschien vergeten zijn. Wilt u hen toch weer aanspreken? Wilt u hen toch weer raken? Wij bidden u daarom ook, Heere, voor de doorwerking van uw evangelie. Wijd en zijd. In de naaste omgeving, misschien wel in onze eigen familiekring, waar mensen misschien, waar het geloof misschien op een heel laag pitje staat, of waar mensen hebben afgehaakt. Heere, wilt u hen terugbrengen? Wilt u hen, Heere, weer op uw spoor zetten? Wil hun hart omzetten? Dat bidden we ook voor verderop. We bidden het voor heel deze wereld, waar zoveel mensen van u afgeweken zijn, uw naam misschien nog niet eens kennen. Wil ook met het werk van zending en evangelisatie zijn. Wilt u allen die uitgezonden zijn in uw dienst om uw woord uit te dragen, zegenen. En wil hen sterken en bemoedigen. Heere, we bidden u voor ons land en volk. We bidden u voor onze overheid. We bidden u voor de landelijke overheid. Voor het kabinet. We bidden, Heere, om heel veel wijsheid en kracht in deze moeilijke tijd waarin zoveel op onze bestuurders afkomt. We bidden dat ook voor de plaatselijke overheden, voor het college van burgemeester en wethouders. Ook zij komen voor steeds weer nieuwe uitdagingen te staan in deze coronatijd. Heere, wil hen ook helpen en zegenen met heel veel wijsheid en daadkracht. We bidden u voor de volkeren van deze aarde. Alle mensen zijn uit uw hand voortgekomen. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Wilt u geven dat er in alle landen wijs en rechtvaardig bestuur mag zijn. En waar dat niet is, wil het veranderen, wil het verbeteren. En wilt u waar twisten en opgelaaid zijn of dreigen op te laaien, wilt u dat matigen? En wil geven dat mensen toch in wijsheid met elkaar mogen omgaan, wereldwijd. En laat vooral, Heren, uw vrede gezien mogen worden. Hoe goed en groot uw vrede is, de vrede in Jezus Christus. Wil onze gebeden verhoren en wil onze dank aanvaarden, Heren, barmhartige God. En verhoor ons om Jezus Christus wil. Amen. Wij willen nu gaan luisteren naar de Heilige Schrift. Er zijn twee lezingen. De eerste lezing is uit het Oude Testament. Genesis 41 vanaf vers 56 tot en met hoofdstuk 42 vers 25. En dan volgt de tweede lezing. Is uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 8 vanaf vers 27 tot en met 35. Maar eerst Genesis 41 vanaf vers 56. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle korenschuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei: anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daar aan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land, hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: waar komt u vandaan? Zij zeiden: uit het land Kanaan, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Toen dacht Jozef aan de dromen die hij over hen gekregen had. En hij zei tegen hen: u bent spionnen. U bent gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden tegen hem: nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Wij zijn allemaal zonen van één man. Wij zijn eerlijke mensen, uw dienaren zijn geen spionnen. Maar hij zei tegen hen: nee, u bent wel gekomen om de onbeschermde plekken van het land te bekijken. Zij zeiden: wij, uw dienaren, waren 12 broers, zonen van één man in het land Kanaan. En zie, de jongste is heden nog bij onze vader en één is er niet meer. Maar Jozef zei tegen hen: het is zoals ik tot u gesproken heb, u bent spionnen. Hiermee zult u beproefd worden. Zo waar de farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Stuur er één van u terug om uw broer te halen, terwijl u gevangen blijft. Zo zullen uw woorden beproefd worden om te zien of u de waarheid spreekt. Zo niet, zo waar de farao leeft, dan bent u spionnen. En hij hield hen gezamenlijk 3 dagen in hechtenis. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen: doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe. Dan zullen uw woorden bewaarheid worden en u zult niet sterven. En zij deden zo. Toen zeiden ze tegen elkaar: werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun: heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Tot zover de eerste lezing en nu de tweede lezing, het Heilige Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 8, vanaf vers 27 tot en met 35. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper. En anderen: Elia. En weer anderen: een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem: u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Tot zover de schriftlezing. Zalig is ieder die deze woorden van God hoort en die ze ook bewaart. Wij willen nu gaan luisteren naar Psalm 25, vers 6 en 7. Wie heeft lust den Heer te vrezen en Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont? Psalm 25, vers 6 en vers 7. preek gaat vanmorgen over het gedeelte wat we het eerst hebben gehoord uit Genesis 41 en 42, waarbij de kerntekst gekozen is uit Genesis 42 vers 21, als de broers zo ver komen dat ze tegen elkaar zeggen: werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En na het amen willen wij luisteren naar Psalm 66, vers 4 en vers 8. Looft, looft den Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En daar gaat het ook over beproeving. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden. En daarna luisteren we ook naar vers 8. Komt, luistert toe, gij Godgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Psalm 66, vers 4 en vers 8. Gemeente, gasten, wie de geschiedenis van Jozef leest, en het is een lange geschiedenis, die zou bijna vergeten dat het de Bijbelschrijver niet alleen maar te doen is om die ene man, Jozef. Maar meestal hebben wij het over de geschiedenis van Jozef. Maar zo is het eigenlijk niet. Zo begint die geschiedenis ook niet. Als je zou zeggen, dit is een boek, een heel klein boek, en dat boek heeft een opschrift, een titel. Een boek heeft altijd een titel. Dan zou je daarboven moeten zetten op dat boek: dit zijn de afstammelingen van Jacob. Je kunt dat lezen in Genesis 37, waar deze geschiedenis begint. Genesis 37, vers 2. Daar staat in onze vertaling: dit zijn de afstammelingen van Jacob. Dat is dus de familiegeschiedenis van Jacob. En dan prompt daarna gaat het eigenlijk vooral over Jozef. Maar het is de familiegeschiedenis van Jacob. Dus dat is de hoofdlijn. Jacob en zijn broers. Zijn zonen. Jozef en zijn broers. Maar vergeet dat bijna. Je zou eraan voorbij zien als we al drie lange hoofdstukken, van hoofdstuk 39 tot en met hoofdstuk 41, als die alleen maar over Jozef gaan, want zo is het. Maar nu zwenkt de camera als het ware weer terug, nadat er een heleboel verteld is over Jozef, naar Jacob. De camera zwenkt weer terug naar Jacob en de andere broers. En hun omstandigheden zijn bijzonder treurig. Want het land Kanaan, waar ze wonen, ja, dat land wordt geteisterd door een hongersnood. Dat is iets heel verschrikkelijks. Wij kunnen het ons, jongens en meisjes, hier in ons eigen land, in Nederland, niet voorstellen. Want de dingen zijn hier nu ook door corona lastig en moeilijk. Er gebeuren heel veel nare dingen in deze tijd, maar wij beleven nog geen honger, gelukkig. En daar is het wel zo. Moet je je voorstellen dat het land compleet uitdroogt. De akkers worden een woestijn. En het vee, koeien, de schapen, de geiten, ze worden alsmaar magerder en magerder. Ze hebben steeds minder te eten en ze dreigen te sterven. Dus onze situatie hier in Nederland is treurig. Hè, met nu al bijna een jaar die epidemie, die pandemie. Maar hongersnood kennen wij nog niet. Maar we moeten wel goed bedenken dat deze omstandigheden van corona voor heel veel mensen in deze wereld wel honger met zich meebrengen. En dat betekent voor ons ook wel een vraag, want wat doet dat ons? Hè? Wat betekent dat voor ons als we zien dat zoveel anderen in deze wereld er zo veel slechter aan toe zijn dan wij? Wat doet dat ons als wij nog geen gebrek hebben aan ons dagelijks brood? En wat staat ons misschien nog te wachten? In ieder geval, het is een noodsituatie daar in Kanaan en noodsituaties stellen ons voor vragen. Wat staat ons te doen? Wat moeten we? We moeten wel iets, maar wat? Dat is nog niet zo eenvoudig. En als zulke vragen spelen, dan is het hemd daarbij altijd nader dan de rok. Hoe kunnen we ons eigen bestaan veiligstellen? Denkt u maar, als ik denk aan de tijd van nu, aan de wrijvingen die ontstaan zijn over de verdeling van de vaccins wereldwijd. Ieder lijkt toch wel vooral eerst aan zichzelf te denken. Ook vader Jacob en de broers worden uitgedaagd door de honger. Ze worden uitgedaagd om iets te ondernemen, want niets doen, ja, dan weten ze hoe dat gaat aflopen. Als je niets doet, dan zul je straks sterven van de honger. Maar er gebeurt niet zomaar iets. En vader Jacob lijkt dat zijn zoons wel te verwijten. Want, we hebben het gelezen, hij zegt, waarom kijken jullie elkaar aan? Dat lijkt misschien een beetje een vreemde vraag, jongens en meisjes, als Jacob dat zo zegt tegen zijn zoons, waarom kijken jullie elkaar aan? Maar hij bedoelt eigenlijk van, ja, jullie zijn jonge kerels, jullie staan daar maar werkeloos te kijken. Kom eens in actie, ik ben een oude man, jullie zijn van de nieuwe generatie. Misschien mag dat ook wel verwacht worden van die zoons, dat zij met een idee komen. Zij zijn de jongere generatie en vader Jacob is inderdaad inmiddels al stokoud. Aan de andere kant, de broers hebben in het verleden wel lesgeld betaald. Toen ze, ja, we hebben dat hier in de gemeente niet gelezen, hier in Veenendaal. Maar dat komt wel voor in die geschiedenis van Jozef. Er is een moment geweest dat die broers zomaar wegtrokken bij hun vader. Dat ze ergens in de buurt van Dothan, dat ze daar hun zaken gingen uitbreiden, hun handel gingen drijven, daar met hun vee naartoe gingen. Juda, ook een van de zoons van Jacob, is ook zomaar naar een heel andere plek getrokken, weg van het erf van zijn vader, weg van het erf van het verbond. Hij ging wonen zomaar ergens midden in heidenland en hij ging zich als een halve heiden gedragen. Dat is allemaal gebeurd in het verleden. En later zijn die broers weer teruggekomen en wel bij vader Jacob gebleven. Maar misschien hebben ze wel geleerd van, laten we nu eerst maar eens wachten op wat vader zegt. Laat vader eerst maar eens een signaal afgeven wat er moet gebeuren. En dat doet Jacob. Jacob geeft dat signaal af en hij stuurt ze erop uit naar Egypte. Want, heeft hij gehoord, daar is koren in Egypte. Daar is koren. Er was nog geen internet natuurlijk in die tijd. Maar de berichtgeving ging toen ook best wel snel via de handelsroutes. Dus dat was overal rondgegaan. In Egypte, daar is nog wel wat te koop. Daar is graan. Maar naar Egypte gaan, dat was nogal wat. Naar Egypte gaan, dat was eigenlijk wel, zeg maar, een noodsprong. En ook, eerlijk gezegd, een afgang. Egypte. Wie gaat er nu naar Egypte? Als je hoort bij die bijzondere familie van Abraham, Isaac en Jacob. Want Egypte, jongens en meisjes, Egypte was eigenlijk een slecht land in de ogen van de familie van Jacob. Een bedorven land waar de mensen akelige gewoontes hadden, vreselijke zeden. Uit de familiegeschiedenis van Abraham, grootvader Abraham, daar was bekend dat Abraham daar ooit naartoe was gegaan, ook in de tijd van hongersnood, dat hij in de grootste problemen was gekomen en dat nu aartsvader Jacob zijn zoons uitgerekend naar dat land moet sturen, dan moet de nood toch wel heel hoog gestegen zijn. Dan moet het die water je wel heel ver aan de lippen staan. Maar ze gaan. Ze vertrekken. En we begrijpen dat het een sombere tocht is geworden. Het was niet, bepaald niet, een vakantiereis. Een sombere tocht. Een tocht vol onzekerheid. Want ze wisten absoluut niet wat hun te wachten stond. Een tijd vol angst. Tijdrovend om te beginnen al, want het was sowieso al een heel uitputtende reis in die hitte. In die hitte door woestijnachtig gebied. Geen idee wat ze te wachten stond als ze daar aan zouden komen in Egypte. Geen idee of ze wel zouden slagen. Komen ze daar de grens wel over? Of worden ze teruggestuurd? Zulk soort vragen spelen nu ook in deze tijd wel. Als je de grens over moet ergens naar een ander land, zal dat wel gaan, zal dat wel lukken? En kom ik dan ook weer terug als ik die grens ben overgegaan? Wij kunnen daar vast wel goed inkomen. Dat er allerlei angsten en onzekerheden kunnen zijn bij zulk soort ondernemingen in je leven. Wij staan soms ook wel voor noodgedwongen reizen die we met beklemming gaan. Bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk ook een soort reis naar een plek waarvan je niet weet wat je precies te wachten staat. Bijvoorbeeld als je op weg bent naar een zwaar onderzoek in een ziekenhuis, waarvan het nog heel onzeker is wat het je allemaal gaat brengen. Of bijvoorbeeld als je ergens op een andere plek een heel moeilijk karwei moet gaan doen, een hele moeilijke klus moet gaan klaren. Er zijn plekken waar je echt met het lood in de schoenen naartoe gaat. En ik denk ook, het is nogal een beetje vroeg misschien, maar ik denk ook aan de jongeren die op termijn een examen moeten gaan afleggen dit voorjaar. En dat na een jaar waarin er heel veel haperingen geweest zijn en waarin het niveau en de kwaliteit van het onderwijs toch wel wat matig was, om het maar zo te zeggen. Maar je moet daar dan wel op een gegeven moment naartoe en je moet daar die toets gaan doorstaan. Eén van de zoons wil Jacob niet mee laten gaan. Dat is Benjamin. En ik weet niet, jongens en meisjes, wat jullie voor idee hebben bij Benjamin. Misschien denken jullie wel van, dat is die kleine Benjamin, dat is dat hele kleine jongetje. Ja, dat is die wel geweest. Ik ben ooit ook een klein jongetje geweest. En jullie jongeren hier in de kerk, en jongens en meisjes, jullie zijn ooit nog veel kleiner geweest dan je nu bent. Maar Benjamin is niet meer dat kleine jongetje dat je misschien in gedachten hebt. Benjamin is inmiddels een volwassen man geworden. Hij is niet meer zo klein. Vader Jacob is wel bang dat hem een ongeluk zou overkomen, want hij is zijn andere lievelingszoon ook al kwijtgeraakt toen hij hem erop had uitgestuurd. Dus het is wel begrijpelijk dat Jacob liever niet heeft dat Benjamin ook op reis gaat, maar het heeft eigenlijk ook wel iets kwalijks. Ik zou zeggen, het is een vorm van discriminatie. Jozef was destijds voorgetrokken door vader Jacob. Dat is toch niet mooi als een vader dat doet, als die een van zijn kinderen eigenlijk het beste plekje geeft en heel duidelijk laat merken, ja, jij bent mijn lievelingskind. Dat heeft Jacob gedaan met Jozef. Dat had grote gevolgen. Maar nu doet hij het eigenlijk ook weer met die jongste zoon die na Jozef gekomen was, met Benjamin. Ja, Jozef en Benjamin, het waren de zonen van de lievelingsvrouw. Het waren de zonen van Rachel. En ik zei al, Benjamin is echt geen klein jochie meer. Benjamin is inmiddels ook een volwassen man geworden. Misschien heeft hij wel een gezin, een vrouw, kinderen. En hij wordt dus ook nu nog, terwijl hij al zo groot is en al volwassen, wordt hij nog betutteld door zijn vader. Ja, wat zal dat weer bij die broers hebben opgeroepen, bij die andere broers? Pa is nog geen steek veranderd. Dus dat nemen ze ook allemaal mee. Al die gedachten en al die overwegingen. Dus niet een vrolijke tocht, die tocht naar Egypte. De economische ellende, de hitte, misschien de oude wrokgevoelens naar vader toe. Ze nemen het allemaal mee, die broers. En niet te vergeten, wat denk je? Zouden ze nog wel eens aan Jozef denken? Zouden ze nog wel eens aan Jozef denken? Nemen ze hun herinnering aan Jozef ook mee daar naar Egypte? In al die beladen gedachten die er al zijn, maakt Jozef ook nog deel uit van dat, zeg maar, dat gedachtenpakket? Of hebben ze het verdrongen dus heel diep weggestopt, ergens in een kamertje van de ziel, waar het niet meer zo makkelijk uitkomt, die gedachte. Zoals dat bij ons ook het geval kan zijn met dingen die we maar liefst zo ver mogelijk wegstoppen. Die wel gespeeld hebben in ons leven en misschien nog wel spelen, maar die we maar liever niet meer willen naar boven laten komen. Ze kunnen het dus wel verdrongen hebben, zoals dat dan heet, weggeduwd, maar is hun geweten eigenlijk wel schoon? Zouden ze, nog een vraag, zouden ze nog wel eens denken aan de God van hun vaderen, de God van Jacob? Zou de gedachte wel eens geopperd zijn in de familiekring toen die honger uitbrak? Dat die bijzondere God die zij dienen, dat begon al bij Abraham en toen bij Isaac en Jacob heeft dat overgenomen. Zou de gedachte wel eens geopperd zijn dat die bijzondere God daar de hand in heeft? Dat die honger gekomen is. Dat het een bezoeking is. God neemt alle zegen weg. Is dit niet, heeft het niet iets van een oordeel? We weten het niet. We weten ook niet welke gedachten er wat dat betreft in de broers is omgegaan. En de geschiedschrijver laat zich er ook niet over uit. Maar het is wel de bedoeling, ook van deze geschiedenis, dat zulk soort vragen bij ons opgeroepen kunnen worden. En dan komen ze bij de grens, bij Egypte. Ja, het is een behoorlijke groep vreemdelingen tegelijk, 10 grote kerels. Een grote groep vreemdelingen trekt meteen de aandacht natuurlijk daar bij de grens. En de machthebber in Egypte wil zaken met buitenlanders zelf afhandelen. Daar zit ook een diplomatieke kant aan. De machthebber is Jozef, maar de broers herkennen hem niet. Dat is ook logisch, want behalve dat Jozef inmiddels ruim 20 jaar ouder is, sinds ze hem voor het laatst hebben gezien en ze elkaar hebben gezien, is hij ook nog helemaal gekleed op een Egyptische manier. Hij is ook in vol ornaat. Dit is niet de eerste de beste, dit is een majesteit. Hij is Egyptisch gekapt. Hè. Egyptische kappers, die maken altijd werk van hem. Hij is opgemaakt en hij spreekt ook Egyptisch. Ja, hoe zou je hem nog herkend kunnen hebben met de beste wil van de wereld? Dat was natuurlijk niet gelukt. Ze buigen diep voor hem neer. Jozef, van zijn kant, heeft hen wel herkend. Ja, ook voor hem zitten daar wel ruim 20 jaar tussen. Maar deze 10, zo samen, vanuit die richting, dat kan niet missen. Maar hij laat niet merken dat hij ze kent. Hij laat het niet doorschemeren. De reformator Calvijn heeft de vraag opgeworpen of dat eigenlijk wel gepast was. Dat Jozef niet liet merken wie hij was. Dat is eigenlijk best wel een vraag. Is dat wel geoorloofd je anders voor te doen dan je bent? Hij speelt, zou je denken, een soort toneelspel met zijn broers. En Calvijn vindt dat best wel lastig. En hij vindt eigenlijk toch uiteindelijk dat Jozef daar niet helemaal goed aan deed. Naar mijn idee doet Jozef zich niet anders voor dan wie hij is. Er staat wel in vers 7, hij deed zich voor als een vreemde. Maar dat moet je wel goed lezen, want daar ligt niet in opgesloten. Hij speelt maar een toneelstuk met ze. Daar is niet mee gezegd dat hij zomaar een spelletje met ze speelt. Jozef maakt alleen gebruik van de omstandigheden dat zij niet zien, niet doorhebben wie hij is. En hij ziet wel wie zij zijn. Hij speelt geen rol. Hij is zichzelf. En hij behandelt hen zoals een andere vreemdeling ook had kunnen overkomen. Egypte, een machtig land, Egypte is best ruimhartig, maar tegelijkertijd ook op zijn hoede, ook alert. Wereldhandel, handelen in graan, prima, daar kun je aan verdienen. Maar voor spionage en listen moet je wel op je hoede zijn. Dat is tegenwoordig toch nog precies zo. In de wereldhandel, ook anno 2021, speelt de nodige achterdocht ook altijd een rol. Bijvoorbeeld handelen met de Chinezen, allemaal goed en wel, maar wat voeren ze in hun schild? En zo was het hier eigenlijk ook. Jozef pakt die vreemdelingen behoorlijk streng aan, zoals hij ieder ander behandeld zou hebben die hij verdacht van mogelijke spionage. Zijn jullie soms komen kijken waar onze grenzen niet goed bewaakt zijn? Had gekund. Zijn jullie hier gekomen om de zwakke plekken te ontdekken in onze verdediging in Egypte? Natuurlijk, Jozef heeft hen herkend en hij weet dat dat hun bedoeling niet is. Hij weet wie ze zijn. Maar Jozef wil wel wat anders ontdekken. Namelijk, hij wil ontdekken of zijn broers behalve aan de buitenkant veranderd zijn, of ze ook inmiddels aan de binnenkant veranderd zijn. Er staat in vers 9 dat Jozef, dus toen die broers zich daar gebogen hadden en toen ze daar waren, dat Jozef toen dacht aan de dromen die hij over hen had gekregen. Dus hij denkt dan terug, jongens en meisjes, aan die dromen van lang geleden. Die kennen jullie wel, dat Jozef droomde over korenschoven die allemaal bogen voor zijn schoof. En dat hij ook nog gedroomd heeft over de hemellichamen, de zon, de manen, de sterren. Die bogen allemaal voor hem. En die heeft die droom ook nog durven te vertellen aan zijn broers en aan zijn vader. En hij denkt terug aan die tijd. Alles van vroeger komt bij hem boven. Als hij zijn broers daar zo diep in het stof gebogen ziet. Want ze doen wat hij gedroomd heeft toen. Ja, en hij denkt, ja, dat doen ze nu. Oog in oog met de macht. Een machtige Egyptenaar. Ze buigen, zoals de droom voorspelde. Maar, ja, ze doen het noodgedwongen, dat buigen. Maar wat zouden ze nu in hun hart vinden? Van mij, Jozef, van mijn persoon, nu 20 jaar verder. En nu denk ik aan onze Heer Jezus. Wij hebben van hem gelezen in het evangelie naar Marcus, dat hij ook wilde weten wat er in de harten van de mensen omging, wat er in de harten van zijn broeders omging. De mensen die met hem opgetrokken waren in zijn naaste omgeving. Wat ze van hem vonden. Hij verlangde ernaar dat de mensen die hem al een tijd lang hadden gehoord, die hem hadden meegemaakt, die hem hadden gezien, dat ze een juist beeld van hem hadden. En sommige van hen waren zogezegd warm, die zaten heel dicht bij de waarheid. Er werden verschillende dingen geopperd. En Petrus die kwam eigenlijk het verst. Petrus die zei, u bent de Christus. Maar Jezus wilde niet dat dat werd rondgebazuind. Waarom niet? De Heere Jezus wilde niet dat de mensen zich noodgedwongen voor hem zouden gaan buigen. Dat ze dat alleen maar zouden doen voor de vorm, voor een machthebber. Jezus wilde, dat was zijn bedoeling, Jezus wilde dat de mensen in zouden zien dat hij niet een koning wil zijn zoals al die andere aardse machthebbers die imponeren met kracht en pracht en praal en die dan alleen maar veinzend hulde worden gebracht. Maar hij was erop uit dat ze gingen ontdekken dat hij als Messias koning van hun hart wilde worden. Dat ze zouden ontdekken dat zij een heel andere verlosser nodig hadden, een verlosser van schuld. En dat hij zo'n verlosser zou zijn. En dat hij op een heel ongedachte manier verlossing zou gaan brengen. En Petrus had daar iets van opgemerkt, heeft er iets van gezien, maar nog lang niet genoeg. Hij zag nog niet goed in wat voor soort verlossing hij nodig had. En zo zien die 10 broers van Jozef, Jozef vooral als een machthebber, een krachtpatser. Iemand die de macht heeft om brood te verkopen, die beschikt over brood. En als dat doel bereikt kan worden, is alles oké. Maar Jozef zit daar niet op te wachten. Jozef zit niet te wachten op wat geldelijke winst. Hij zit niet te wachten op hun geld. Hij verlangt iets anders. Hij verlangt iets meer. Hij hunkert ernaar dat ze niet alleen maar uit zijn op goede zaken doen en dat hun materiële gebrek verandert in overvloed, zoals altijd al. Daar waren die broers altijd op uit geweest. Maar hij verlangt zo dat ze hun morele schuld willen kwijtraken. Dat hun geestelijk gebrek naar boven komt. Dat is de zaak waar het om gaat. En dat is ook precies waar de Heere het in ieder mensenleven op aanstuurt. Met het evangelie van de Heere Jezus Christus. Het eerste doel van het evangelie is niet dat wij het welvarend krijgen, dat het ons voor de wind gaat materieel. Ook niet leren dat wij God iets kunnen betalen voor een goed leven. Maar dat wij ontdekken wie wij zijn voor de Heere God. En hoezeer onze zonden ons van de Heere God hebben verwijderd. Met zo vaak allerlei kwalijke gevolgen ook voor onze naasten. Dat wil de Heere ons leren door zijn woord en door zijn geest. En zo zien we de Heere al bezig hier in het Oude Testament, in de geschiedenis van Jozef. En die broers zijn al een eindje op weg, op die leerweg, in die leergang. Jacob's woord heeft hen naar Egypte gestuurd. Gods oog waakte over hen onderweg. Ze werden dus gedreven door een woord van Jacob, op hoop van Gods zegen. We zien heel verborgen woord en geest werkzaam. En kijk eens wat een leerweg. Daar dalen ze af. Ze zakken af naar dat vreselijke Egypte. Ik zei al, dat is een afgang. Dat is een smadelijke weg voor de broers. En ze gaan daarmee de weg die Jozef zelf jaren geleden ook moest gaan. Over precies dezelfde route. Door hun schuld, door de schuld van de broers, toen Jozef namelijk verkocht was als een slaaf. We zagen al dat ze, als ze in Egypte aankomen, dan bij de grens, dat ze moesten buigen voor Jozef. Dat is een diepe vernedering, in het stof gaan voor een ander mens. Buigen voor zo'n heidense Egyptenaar. Ja, maar zo had Jozef hun broertje moeten buigen voor die heidense Potifar. Ze worden verdacht van spionage. Precies zoals ze vroeger de broers Jozef hadden beschouwd als een spion. Daar komt hij, die pottenkijker. Komt zien wat wij hier uitspoken. Toen Jozef in opdracht van zijn vader bij hen kwam kijken op het veld. Dus noodgedwongen, stap voor stap, moeten ze zich op een bepaalde manier inleven in wat Jozef heeft moeten doormaken. En ze presenteren zich, die broers, ze als dienaren. Tot 3 keer toe wordt dat woord gebruikt, vers 10. Nee, mijn heer, uw dienaren zijn gekomen om voedsel te kopen. Dienaren, slaven, vers 11. Uw dienaren zijn geen spionnen. En dan in vers 13, wij, uw dienaren, waren 12 broers, slaven. Ze moeten ervaren dat wat ze ook proberen om eerlijk over te komen, dat dat niet lukt. Ze hebben het niet in de hand, ze slagen niet. Nee, zegt Jozef steeds, jullie zijn spionnen. En zo worden ze eigenlijk stukje bij beetje geestelijk afgepeld. Vuur wordt hen aan de schenen gelegd. En in een laatste poging om een eerlijke indruk te maken, gaan ze van armoede dan maar vertellen over hun vader en dat ze ooit met z'n twaalfen waren als broers en dat er toen één thuisgebleven is. En, oh ja, dat er ook één helemaal niet meer is. Die missen ze. En dan komen ze al gevaarlijk dicht bij wat waarschijnlijk ja, zo diep is verdrongen, weggeduwd in dat kamertje, in het hart. Maar ook deze openheid voor Jozef brengt ze geen steek verder. Jozef grijpt deze informatie alleen maar aan om ze verder door te zagen. Laat hem maar zien dat jullie de waarheid spreken. Ik heb jullie door. Jullie gooien het nu op de sentimentele toer. Laat die broer dan hier komen. Eén van jullie kan hem gaan halen. De rest blijft. En hij bekrachtigt dat besluit. Dat het zo moet en niet anders. Met een beroep op Farao als de hoogste gebieder. Een beroep op de hoogste instantie. Zo waar Farao leeft, u zult niet van hier vertrekken, tenzij dat uw jongste broer hier komt. Vers 15. En dan gaan ze direct de gevangenis in voor 3 dagen. Blijkbaar om ze nog verder te intimideren en om af te wachten hoe ze dit samen zullen verwerken. Ja, we begrijpen dat als je onder zulke omstandigheden 3 dagen met elkaar zit opgesloten, dat je er dan niet aan ontkomt om elkaar diep in de ogen te kijken. En dat niet alleen, maar ook om ieder voor zich te komen tot een vorm van zelfonderzoek. En zo kan het ook bij ons het geval zijn. Als we noodgedwongen stilgezet worden, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, daar lig je dan. Misschien wel heel onverhoeds. Misschien was er een week geleden nog geen sprake van dat het zo moest gaan. En dan lig je dan overgelaten aan jezelf en aan je gedachten. Lotgenoten om je heen misschien. En wat gaat er allemaal door je heen? In deze tijd worden veel mensen sowieso al stilgezet vanwege de coronabeperkingen. Veel meer aan huis gebonden. Ook een soort gevangenschap, zo ervaren veel mensen het. Veel minder afleiding, veel minder van het normale leven met zijn vaste ritmes. Het is ingrijpend gewijzigd. Veel mensen ervaren het ook als een hechtenis, een gevangenschap. En het duurt al heel wat langer dan 3 dagen. Worden we dan soms ook niet op de proef gesteld? Wat komt er allemaal bij je boven? Aan vragen, aan overwegingen, over jezelf, over deze wereld, over jouw manier van staan en gaan in dit leven, je relaties, de Heere God. Benut die van God gegeven mogelijkheden, gemeente. Want we beleven deze tijd niet voor niets. En dan gebeurt er iets heel verrassends. Op de 3e dag. Ze komen vrij. En de machthebber blijkt helemaal van gedachten veranderd. Ze hoeven niet allemaal gevangen te blijven en één maar terug. Nee, ze mogen nu op 1 na allemaal terug naar Kanaan. En die barse vorst, die blijkt opeens heel genadig in vers 18. Hij zegt, doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan een van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter, ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. Doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Eerst was het zo waar Farao leeft, vers 16, en nu ik vrees God. Deze strenge koning, die eerst Farao lijkt te zien als een god, vreest de echte God. En daarom doet hij nu zo. Hij vreest God. En als de broers dat horen, wat zal er door ze heen gegaan zijn? Als ze deze woorden horen, ik vrees God, wat zal het allemaal niet bij hen hebben losgemaakt? Want vergeet niet, ze waren stukje bij beetje, ik wees daar al op, als het ware ontledigd door die hele gang van zaken met als dieptepunt die 3 dagen cel. En nu worden ze verkwikt door woorden van genade. Ja, jullie gezinnen lijden honger. Ik zie het wel, ga ze maar eten brengen. Want dit is in de lijn van mijn God. En dan, als deze woorden klinken en die naam heeft geklonken van God, dan gebeurt er zoiets wonderlijks, gemeente, want dan breken die broers. Eerst is de akker van hun ziel omgeploegd doordat ze diep vernederd zijn, zoals hun broer Jozef vernederd was. Maar vervolgens krijgen ze de balsem van onverwachte genade in hun gewonde zielen ingegoten. En dan kunnen ze zich niet meer groot houden onderling. Wie weet, na hoeveel jaren hebben ze het eindelijk over hun schuld. Want je kunt je zomaar voorstellen dat ze het al die jaren daar nooit meer over gehad hadden met elkaar. Het was een familiegeheim. Toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij om genade smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd, bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Nu gemeente, zo stuurt de Heere God het er door middel van Jozef op aan dat die broers openhartig worden en onderling belijden hoe ver ze niet alleen maar van elkaar, maar ook van God verwijderd zijn. Ze noemen Gods naam weliswaar niet uitdrukkelijk, maar Jozef had wel alles onder die naam, voor die naam geplaatst. Ik vrees God. Ze begrepen ongetwijfeld dat zij hier voor Gods aangezicht stonden in die gevangenis. En nu letten we weer op hem die zoveel meer is dan Jozef. En die alle macht in de hemel en op de aarde gegeven is. Jezus, zoon van Abraham, zoon van God. Zoals de broers erachter moesten komen wie die Egyptische machthebber in werkelijkheid was, zo brengt het evangelie ons in aanraking met Jezus. En belangrijker dan wat er ook maar te ontdekken valt in dit leven, dat is zelf ontdekken wie deze Jezus is. Belangrijker dan ons dagelijks brood. Belangrijker dan ons hele hebben en houden is inzien wie hij is. En waarom wij ook voor de vraag komen te staan vroeger of later. Wie is hij in werkelijkheid? De broers moesten ondervinden door hun eigen afgang hoe diep zij Jozef, hun broer, hadden laten zinken. Hun weg in Egypte was als het ware als een spiegel. Maar zo komt het er voor ons op aan te ontdekken hoe diep de Heere Jezus zich moest vernederen. Ook om ons, ook om mij. Jezus, Gods Zoon. Hij is de weg gegaan van een slaaf, onderworpen aan de machten van deze wereld. Hij moest veel lijden, verworpen worden en zelfs gedood. En wij worden door het evangelie uitgedaagd om dat te zien, om dat onder ogen te nemen, dat wij daar zelf schuldig aan zijn, dat Jezus deze weg moest gaan. De Heer Jezus komt door zijn evangelie op uw pad, op jouw pad, op mijn pad, zoals Jozef op het pad van de broers kwam. En dat werd het begin van hun omkeer. Heeft Jezus woord in uw leven en in jouw leven al tot een omkeer geleid? In het leven van de broers was heel veel scheef gegroeid, ontzaglijk veel. In de onderlinge relaties, in de verhouding tot hun vader. En ze leken ook maar heel weinig meer bezig te zijn met de God van hun vaderen en de God van de belofte. En ook wij kunnen vastgelopen zijn, op heel veel manieren, in allerlei relaties. In ons gezin, misschien in ons huwelijk, op het werk. En gaandeweg kunnen wij ook steeds meer zijn opgegaan in onze dagelijkse bezonjes. En er is veel wat ons bezighoudt, zeker in deze uitzonderlijk moeilijke tijd. Maar hebben we God niet uit het oog verloren en zijn verbond met ons. Maar we vinden de Heere Jezus op onze weg, op de grens, ook vandaag in het evangelie. En hij voelt ons scherp aan de tand. Je doet je misschien wel voor als een mens die alles aardig op de rails heeft en die eerlijk oprecht zijn weg gaat, maar is dat wel zo? Heb je alles echt stilgestaan bij de zielsbenauwdheid die Jezus overkwam? Dat hij door alle mensen, door al zijn broers, werd verlaten aan het kruis. En dat te zien, dat is het kantelpunt dat elk mens nodig heeft om het echte leven, het ware leven, terug te vinden dat verloren is geraakt door de zonde. En dat ware leven, dat eeuwige leven, dat is een leven waarbij we niet meer allereerst aan onszelf denken, aan ons genoegen, aan onze welstand, maar waarbij we primair denken aan God, aan zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En waarbij al dat andere wat we nodig hebben, er dan wel bij zal komen, omdat God voor ons zal zorgen. En over dat leven, en daar wil ik mee eindigen, sprak Jezus toen hij zei: wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Zullen wij ons verliezen in Jezus, zeker nu, in deze lijdenstijd, dan komt het goed met onze schuld en vervolgens ook met de broederschap en daarbij tenslotte ook nog met het dagelijks brood. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat die oude woorden uit de geschiedenis van Jacob en de broers van Jozef, dat die woorden ons nog zoveel te zeggen hebben. En dat ze zoveel ook bij onszelf losmaken. Wat is dat toch een wonder, Heere. En we bidden u, Heere, dat u ons door uw geest wil geven, dat ons hart er ook echt door geraakt mag zijn. En dat we wat we gehoord hebben, dat we het ook met ons mee mogen dragen, om dat verder te overdenken. Wij bidden u dat nu deze lijdenstijd begonnen is, dat we ons verdiepen mogen in de lijdensweg van onze Heere Jezus Christus. Heere, dat we, als we hem volgen op die weg, in gedachten en stilstaan bij de stadia op die weg, dat dat, Heer, ook voor onszelf goed zal zijn, om te ontdekken wie we zelf zijn, hoe ervoor staan bij u, maar bovenal hoe groot en goed u bent, Heere, en hoezeer u ons de hand reikt. Uw verlossende hand in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, dat het ook bij ons mag komen tot verandering. Als wij nog niet op uw weg gaan, dat we dan op uw weg mogen worden gebracht. Dat we het mogen gaan zien wie we zijn. Heere, zoals de broers veranderden toen ze ontdekten door hun gang in Egypte hoe het ervoor stond. En Heere, als we al op uw weg mogen gaan, als we al uw naam vrezen, laten wij op die weg bevestigd mogen worden. Wilt u ons standvastigheid geven en dat we steeds meer mogen zien, steeds meer mogen ontdekken, steeds meer mogen leren van wie de Heer Jezus is. Meer van zijn rijkdom, zijn grootheid en zijn goedheid. Wij bidden u, Heere, Hemelse Vader, dat we steeds meer mogen verstaan wie u bent. Dat we u meer en meer mogen leren kennen. Neem zo, Heere, ons aan uw hand. En ga ook met ons uw gang. Zoals u dat in de oudheid al hebt gedaan en zoals u dat alle tijden door hebt gedaan, laat het ook vandaag de dag zo mogen zijn in onze levens. Die weliswaar heel verschillend zijn vergeleken met de levens van die mensen in antieke tijden. Maar toch, in wezen zijn wij nog steeds dezelfde soort mensen. Wil bij ons zijn in het verdere van deze dag. Laat het een gezegende dag mogen zijn, waarin uw naam en de dingen van uw koninkrijk voor ons centraal mogen staan. Een echte rustdag om op adem te komen. Om te leren verstaan dat ons leven niet afhangt van onze inspanningen, van ons werken, ons doen en laten, maar dat het in uw hand ligt. Heere, verhoor ons om Jezus Christus wil. Amen. U wordt nog geattendeerd op de mogelijkheden om uw gaven af te staan, wat nog steeds niet kan via de manier waarop we dat vroeger gewend waren te doen. Maar het is toch goed om er steeds weer bij stil te staan dat de gemeente een gevende gemeente hoort te zijn. De Heere zegene u en uw gaven en benut de kanalen die u daarvoor ook ter beschikking staan. Wij zijn toegekomen aan onze slotzang en de slotzang is Psalm 67 vers 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En het derde vers, de volken zullen Heer u loven. ontvangt nu allen Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.